komt en mensen reageren, dan is de eerste die gereageerd heeft kandidaat voor de woning. En er is ook nog een lotingssysteem, maar dat is een systeem wat nog maar heel weinig corporaties gebruiken. Woon-Zuid eigenlijk niet. Lotingssysteem, dan is het zoals in een loterij. Dan kom je in een bak en dan wordt er een woning geselecteerd. Dat zie je vooral meer in de Maastrichtse kant en bij Woonpunt, dat ze die varianten nog gebruiken. Maar bij Woon-Zuid zijn die niet aan de orde. Je ziet ook dat we het belangrijk vinden om hele verschillende bijzondere doelgroepen te plaatsen. En dan zie je dat je gewoon prestatieafspraken maakt met de verschillende organisaties. En ik denk, je hebt een aantal grote organisaties. Als je kijkt naar Housing First, daar plaatsen we een hoop mensen. Vanuit moeilijk plaatsbare loket worden mensen geplaatst. En de statushouders zijn natuurlijk een aantal mensen waar we daar afspraken over maken met de gemeente om die te huisvesten. Maar goed, dat is een kleine groep ten opzichte van alle woningen die vrijkomen. Daarnaast is het natuurlijk zo dat, wat ik al net zei, alle corporaties moeten iets doen aan hun woningvoorraad, aan het toevoegen van nieuwe voorraad, wat beter past bij de toekomstige bevolkingsgroepen die we krijgen in wijken en buurten. En dan hebben wij ook herstructureringsprojecten. En daar is het zo dat je ook, als je herstructureringskandidaat bent bij één van de corporaties, dan krijg je in je inschrijving een voorrangscode, noemen we dat. En het is zo dat er dan gekeken wordt naar de einddatum van het project. Dus op einddatum krijg je een selectie. Dus stel, ik heb 5 kandidaten die in een herstructureringsgebied ergens in Limburg wonen. Dan is het de kandidaat die het eerste de einddatum bereikt van zijn project. Die kandidaat is dan het eerste en zo volgt dat. Dat is eigenlijk het enige waarin we echt met voorrangscodes werken als het om herstructurering gaat. Verder hebben wij geen bijzondere voorrangsmomenten. Mensen kunnen, als ze geen keuzes maken in waar ik wil wonen, maar dat je alleen maar kijkt naar wat voor soort woning zou ik willen krijgen, dan kun je binnen Thuis in Limburg gewoon heel snel een woning vinden. Dus urgenties hebben wij niet meer. Je kunt ergens wonen, misschien niet in het meest ideale straatje of buurtje waar je zou willen, maar als je in een moeilijke situatie zit, dan is huisvesting in principe binnen handbereik, binnen korte tijd. En daar hebben we ook van gezegd, kijk, vroeger hadden we ellenlange urgentiesystemen, dan had je een urgentiecommissie en dan gaven mensen zich op van ik wil graag in die buurt wonen of ik wil graag in dat wijkje blijven. En dan stonden mensen 6 tot 9 maanden in een wachtrij. Ja, dan heb je het eigenlijk niet meer over een urgentie. Hè? Ik denk, daar zit de woonwens, drukt dan harder op de keus dan de urgentie dat je geen huis hebt op dat moment. Dus daarom hebben we daar ook voor gekozen om dat los te laten. Is het zo dat soms heb je, want als ik Martiens verhaal hoor, dan is dat helemaal geen... toen wij daar dat systeem gingen, hadden wij ook wel de bezwaren dat we dachten van ja goed, we hebben natuurlijk heel weinig invloed nog op de verhuisstromen die je creëert. Hè. Mensen reageren en ja goed, als ze kandidaat worden en ze voldoen aan de eisen, dan kan iemand die woning krijgen. Hoe gaat dat dan met de woonruimteverdeling en wat doet dat met je buurten en wijken? Ik denk, alle nieuwe dingen zijn een beetje onbekend, onbemind. Ik moet zeggen dat je toch wel ziet dat mensen toch kiezen voor buurten die bij hun passen. Ik vind niet dat het nadelig werkt op de wijken en buurten, de opbouw, het klimaat. Dat kan ik niet ontdekken dat dat gebeurt. Het is wel zo dat we kijken als je bijvoorbeeld in buurten ernstige overlastsituaties hebt gehad en helaas iemand hebben moeten ontruimen, dat gebeurt natuurlijk wel eens. Die woningen publiceren we niet. Daar hebben we wel van, dan zeggen we van, dan moeten we wel echt een extra check doen. Hè? Dus om te kijken dat mensen in ieder geval niet weer in die situatie terechtkomen dat dat gaat gebeuren. Dus dan proberen we toch naast het publiceren daar toch extra aandacht aan te besteden. Dat moet ik wel zeggen dat dat gebeurt. Maar goed, dat is een heel klein percentage van de gevallen is dat, want we proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat we mensen ontruimen. Het is qua woningbezit muteert elk jaar ongeveer 10% van ons bezit. Ik denk we hebben grosso modo 14.000 woningen Midden-Limburg en een parkstad. En rond de 1400 woningen muteren elk jaar. Dus dat is eigenlijk het aantal woningen waar wij het dan over hebben. En dat is ongeveer verdeeld 700 in Parkstad en ongeveer 700 in Midden-Limburg. Dus daar moet u aan denken wat wij per jaar aan wisselingen hebben in onze huizen. Dus dat is eigenlijk een beetje een toelichting op hoe het bij Wonen Zuid net iets anders gaat. Maar ik denk, je ziet toch ook, net als bij Weller, dat je gewoon wel een systeem hebt waarbij je een volgorde krijgt door reacties die mensen geven. Mensen komen een bepaalde ranknummer uit, zeg maar, doordat vraag en aanbod elkaar ontmoet. Het verhaal wat Astrid vertelt van, soms hoor je eerste en soms hoor je honderdste. Dat heeft gewoon te maken met de populariteit van de woning. Dat is bij ons ook zo. Heel veel parallellen zijn er toch aan te geven. Ik denk, onze herstructuringskandidaten krijgen een voorrangscode. Dat is bij Weller ook. Wij huisvesten bijzondere doelgroepen buiten het systeem. Dat doet Weller ook. Dus ondanks dat je ziet van, het systeem heeft verschillen, heeft het ook heel veel overeenkomsten. Dus dat denk ik wel, dat je toch ziet dat elk systeem heeft verschillen. Maar ik heb wel eens gekeken naar een hele hoop woonruimteverdelingssystemen toen wij moesten kiezen voor Thuis in Limburg. En dan zie je toch dat elk systeem heeft zijn selectiecriteria. En alles heeft voor- en nadelen. En ik denk, het is dan net waar je als corporatie voor wil kiezen. Achter welk systeem je gaat staan. En ik denk dat dat dan ook gewoon te maken heeft met je eigen beleid en je eigen visie op wonen. En, ja.
Is dat beleid wel helder? Stel dat je, ik weet niet hoeveel staat zo, als u dit jaar met huisvest hebt. Maar is dan het beleid helder of je kiest voor spreiding of voor...
Je hebt allemaal als corporatie de verplichting om een aantal statushouders te helpen. Hè? Dat geldt voor alle corporaties die aangesloten zijn in Thuis in Limburg. En je verantwoordt in het systeem welke woningen je daarvoor gebruikt. En we verantwoorden in ons jaarverslag hoeveel mensen we hebben geholpen vanuit de verschillende bijzondere doelgroepen. Wij kunnen laten zien hoeveel mensen hebben we met een contract geholpen die een status gekregen hebben in ons gebied. Hoeveel mensen hebben we geholpen die vanuit Housing First komen. Hoeveel mensen hebben wij geholpen die vanuit het ZNP-traject geholpen zijn. We hebben ook overeenkomsten met een organisatie als RADAR die voor verstandelijke en lichamelijk beperkte woonruimtes verhuren. En daar zie je dat we steeds meer zoeken naar consortiums van wonen en zorg om ook te zorgen dat die bijzondere doelgroepen hun plek in onze maatschappij krijgen. En daar zie je van, die kun je niet in een woonruimteverdelingssysteem plaatsen. Dat zijn gewoon aparte trajecten. Dan is het een woongebouw wat we omvormen voor een zorgorganisatie die dan zelf hun cliënten, want die komen dan vanuit een CIS-indicatie in een woning en dat heeft helemaal niks te maken met een Thuis in Limburg of een ander woonruimteverdelingssysteem. Dus je hebt gewoon heel veel verschillende facetten binnen het bezit waar je mee bezig bent. En ik denk wat Martin zegt, is natuurlijk het grootste deel gaat gewoon via het systeem wat je gekozen hebt. Ik denk meer dan 90% zit gewoon in het systeem van Thuis in Limburg.
Ja, ik krijg misschien toch een beetje het verschil tussen de twee systemen is misschien van dat het bij Wonen Zuid dan meer een beetje het initiatief bij de woningzoekende ligt. Die moet dus echt zelf de morgen ben bij Weller is het meer zo van je meldt je aan gaan kijken van waar het van.
Kijk, als je Thuis in Limburg inschrijft, dan kun je op elk kantoor terecht. Hè? Elke corporatie die zich heeft aangesloten, daar kun je terecht voor vragen. Kun je jezelf niet inschrijven via internet thuis, dan kun je bij al die kantoren terecht om hulp te krijgen bij je inschrijving. Daar kunnen mensen dus zelf kiezen op welke manier ze geholpen willen worden. Daarnaast is het ook zo dat je in Thuis in Limburg in je inschrijving kunt kiezen hoe je wilt communiceren met de corporatie. Dus dan kun je ook zeggen van ik wil alleen maar per mail corresponderen, ik wil per brief communiceren. Er zijn ook mensen die ons gewoon bellen om hulp te krijgen bij het reageren omdat ze dat lastig vinden. of komen naar kantoor. Hè. Er zijn ook mensen die komen gewoon elke week op een vast moment naar kantoor om te reageren. Dus mensen kiezen hun eigen moment en hun eigen wijze waarop ze willen reageren. Je kunt ook een profiel aanmaken. Als je op de website kijkt, kun je een zoekprofiel maken. Dan kun je dus zeggen van, nou, ik wil graag naar Brunsum. In die wijken wil ik wonen. Het mag dit type woning zijn, tegen die huurprijs, met die slaapkamers. En dan krijg je een tipbericht vanuit onze site. Als er een advertentie komt, dan kun je dus reageren op die woning op dat moment. Dus dan word je geholpen met zoeken. Hè? Maar als jij niks doet, hè, je schrijft je in en je verlengt jouw inschrijving jaarlijks en je doet verder niks. Je bent alleen maar bezig met inschrijftijd opbouwen, dan is dat ook goed. Je zult geen woning vinden als je zelf niks doet. Dat is wel het systeem. Er gaat toch uit van, ja, ik denk zoals we met heel veel dingen nu zeggen, hè, eigen participatie, eigen kracht, ja, een stukje eigen verantwoordelijkheid. Als je inschrijving niet verlengt, vervalt je inschrijftijd, hoe lang die ook was. Dat zijn wel regels die daarbij horen. Ja. Kijk, en dan heb je natuurlijk altijd een coulance als mensen zich inschrijven en je moet verlengen en het is binnen 2 maanden dat de verlenging verlopen is, dan activeren we een inschrijving nog. Dus niet dat we zeggen, 1 juli en dus 2 juli, jammer. Dat niet, maar ja, na verloop van tijd dan is het wel, ja, moet je opnieuw inschrijven in ons systeem. Dus dat zijn wel dingen, denk ik, er gaat wel een stukje eigen kracht vanuit het systeem. Ik denk dat er nog andere vragen zijn.
Ja, ik heb voorbereid, die notareacties bij regionale en lokale woonvisie, en dan op bladzijde 16, en het doet niet zozeer de bladzijde toe. Verdeelvraagstukken, spreiding van doelgroepen binnen en tussen gemeentes zijn onderwerpen van gesprek bij het uitvoeringsprogramma en de prestatieafspraken op grond van de woonvisie. Het gaat dan over kwetsbare groepen en het standpunt is dat van de bestuurscommissie wonen en herstructurering. Maar begrijp je nu goed dat dat een non-discussie is, want dat is geregeld?
Nou, ik denk op zich dat heel veel zaken al geregeld zijn.
Nee, goed, als je het hier leest, hè, dat was een van de vragen die wij hebben, denk ik. Ja, als men daarover praat is leuk, maar wanneer komt er dan een beslissing?
Ik denk een hele hoop zaken zijn geregeld, maar ik denk dat het wel zo is dat we tegen... Je hebt een hele kleine groep mensen waar je geen woonruimte voor hebt. Hè, die dus in zo'n moeilijke situaties terecht zijn gekomen. Hè, die zoveel problemen hebben veroorzaakt, keer op keer op keer, die, hè, hun kansen gehad hebben, zullen we maar zeggen. Die mensen moeten ook ergens wonen. Hè. En daar zijn we ook allemaal van overtuigd dat dat zo is. Maar dat is wel een moeilijke groep. Hè. En ik denk dat dat wel iets is waar je samen over in gesprek zult moeten blijven, wat je voor die mensen nog kunt betekenen.
Nee, maar goed, hier stond het wat breder in. Hier stond niet degene die al 5 keer eruit gegooid zijn. Hier stond de kwetsbare groepen, waaronder ook statushouders. Maar is het nou zo dat elke woningcoöperatie op grond van, als je 1000 woningen hebt of 100 woningen, dat je dan procentuele verplichting hebt voor de kwetsbare groepen in de breedte? Dus niet alleen statushouders, maar ook ZNP.
Aanbod wat je hebt, natuurlijk. Ja, een kleine coöperatie kan minder betekenen dan een grote, dat is logisch.
Nee, dat snap ik, maar dat is procentueel. Jullie gaan niet in concurrentie dat je denkt die doelgroep naar de ander.
Nee, want je hebt allemaal je eigen verantwoordelijkheid. Kijk, ik denk vanuit de woningwet ben je ook verplicht om huisvesting voor bijzondere doelgroepen te hebben. Daartoe zijn we eigenlijk op aarde, zeg ik altijd. Hè. Wij zijn er voor mensen die nergens anders kunnen wonen vaak. Ja. Of niet op de passende manier kunnen wonen waar zij behoefte aan hebben. Dus ja.
Kijk, die opmerking is er ook op gericht. Inderdaad, kleine coöperatie, grote coöperatie en de mogelijkheden verschillen. Hè? Dat heb je ook per gemeente en dat is ook waarom die erin staat. Bijvoorbeeld de discussie over het huisvesten van statushouders is in Onderbanken een hele andere dan in Heerlen. Want de woonruimte die ze kunnen bieden in Onderbanken, ja, die is vrij beperkt. Het zijn over het algemeen grotere woningen die daar staan. Ja. Daar ga je dus geen alleenstaande statushouder in zetten. Dan kom je al snel bij grote gezinnen uit. Terwijl Heerlen zegt, ja, ik heb een hoop van die kleine kamertjes, maar ik hoef echt niet al die alleenstaande statushouders te hebben. Dus we moeten wel met elkaar in gesprek gaan. dat we een goede verdeling van de huisvesting van bijvoorbeeld die statushouders met elkaar regelen. Dus dat is op gemeentelijk niveau, bestuurlijk niveau overleg hoe je het op een fatsoenlijke manier kunt verdelen over de regio. En dat doen de corporaties onderling ook, omdat ze gewoon simpelweg niet allemaal dezelfde mogelijkheden hebben voor het huisvesten van bijvoorbeeld ja, statushouders.
Er zullen best corporaties zijn die niet aan die quotes voldoen en dat kan om diverse redenen zijn. Tuurlijk, dat is zo, maar ik denk, ja, wij staan hier nu voor onszelf en ik denk dat wij allebei daarvan kunnen zeggen dat we dat wel doen.
Zeker,
ja.
Wat is uw ervaring met Damocles? In de zin dat de bedoeling mee, je bent verhuurder, iemand wordt gepakt, dan gaat hij er volgens mij meestal uit. Maar uiteindelijk, ja, als je gezin hebt, je moet ergens wonen. En dan plaatsen gemeenten ze wellicht in de zorg in de Heugdelijk of zo. Maar is dat nou verstandig beleid waar we mee bezig zijn?
Kijk, wij hebben het standpunt, en dat is altijd al geweest, ook voor het moment dat het Damoclesbeleid kwam en je panden ging sluiten. Hè. Ik denk, drugsoverlast hebben we natuurlijk al, dat is ja, zolang als ik het werk doe, heb ik dat in de wijken. Maar hebben wij het standpunt dat als mensen op grote schaal drugs of in ieder geval criminaliteit, criminele activiteiten ontplooien en bijvoorbeeld een grote hennepplantage in de woning hebben of harddrugs maken en dealen, dat we die mensen ontruimen. En het is een heel helder beleid, ook vanuit daar. Als ik kijk, we hebben natuurlijk een huurovereenkomst met mensen, dus het civiel recht is van toepassing. En het Hof heeft ook gezegd van oudsher zei het Hof, als je 5 planten of meer hebt, dan is er geen sprake meer van eigen gebruik. Dus dan heb je een winstoogmerk in hetgeen je aan het verhandelen en aan het kweken bent. Nu zegt het Hof niet eens meer van het gaat om het aantal planten. Want ja, ik kwam ook wel eens bij mensen die hadden 5 zo'n planten. Ja goed, dan heb je gewoon een heel... heb je hele grote planten en die leveren meer op dan zo'n plantjes. Dus ze kijken nu meer naar de opbrengst van de plant en niet zozeer naar het aantal. Dus daar is ook hele harde wetgeving over. En ik vind ook gewoon, je kunt het niet maken naar de andere mensen toe. Hè? Want ik denk, ik snap heus wel waarom mensen die in een minimumsituatie, inkomenssituatie, altijd hebben gezeten, dat het heel verleidelijk is om een kamer te huren, verhuren voor €500. Of dat je zelf een hennepkweperij begint en daar extra bijverdiensten mee hebt. Ik snap best dat je dat als mens, dat je dat idee kunt opvatten om dat te gaan doen. Dus het is gewoon snel verdiend geld en mensen hebben nooit geld gehad. Maar ik denk, ik heb 95% van mijn andere bewoners, die zitten ook in eenzelfde moeilijke situatie en die doen dat niet. Die verdienen niet 3 keer hun uitkering per jaar bij. Dus ik vind ook wel gewoon dat... buiten het feit dat je moet zeggen van... er kan sprake zijn van een gevarenzetting, er sprake van overlast. Je zet mensen aan tot een verslaving. Hè. Er zijn nog een hele hoop randaspecten, vind ik. Hè, waardoor je zou moeten zeggen van dit gaat niet. Ja, dat mensen daardoor hun huis verliezen. Want je ziet wel, doordat we dat al jaren doen, dat het aantal afneemt. Hè. Mensen, het is toch gewoon ook een stok achter de deur voor mensen in een buurt, dat ze denken, ja, nee, dat moet ik toch maar niet doen, want die en die is ook zijn huis verloren, en dat is toch niet zo'n slim idee.
Ja, je moet consequent zijn.
Ja.
Als je dat pad gaat verlaten, dan...
Ja, dan creëer je presidentwerking en dan heb je
dan
geen legitimatie meer om mensen dan
nee,
hulp te
ik
zeggen.
Denk dat gebeurt, dan sluit wel af. Volgens mij hebben jullie dan ook huurderving en zoiets. Dat kan de gemeente zeggen, ik noem iets met zijn kleine kinderen. En uiteindelijk komt met via ZNP ergens anders. Dan heb je 3 keer geld rondgepompt.
Nee, dat snap ik wel.
Dus
maar
vraag je of je dan geen andere straf kunt bedenken die effectiever is.
Ja, weet ik niet.
Ja, weet ik ook niet. Het gaat inderdaad om het signaal.
Want we doen het wel voor een beperkt delict, hè?
Nou, ja, weet ik niet of het een beperkt delict is.
Nee, voor een heleboel delicten doen we het niet.
Nee, oké, maar goed, ik heb de nodige branden meegemaakt door hennepplantages.
Je wil niet meemaken dat het echt misgaat.
Het afbranden.
Maar de branden ontruimd waar de zoon zelfs gewoon een speed op zak had.
Ja, goed. Ja.
En dan is toch geen...
Nou ja, goed, kijk, dat is toch dan wel handelen. Ik denk, ja, is het dan alleen dat moment, hè? Ja, ik vind het altijd... Als je niet de breedte van een dossier kent, vind ik het lastig om daarop te reageren, maar...
Nee, maar ik denk als gemeenschap, ik tel dan ook een aantal keren geld bij elkaar wat ermee gemoeid is.
Nee, ik snap ook dat u dat zegt, maar ik vind wel dat... dat zij dingen ondernemen die andere mensen niet doen.
Nee, goed, maar dat en geldt voor degene die belasting ontduikt enzovoort. Ook
nee, dat snap ik wel. Maar ja. Toen ik vroeger startte, ik ben jong bij een in corporatieland gaan werken. Ik ben ooit in Sittard bij een corporatie begonnen. Die bestaat ook niet meer. Er zit ook een heel fusieverhaal. Dat is nu zo wonen, maar vroeger was het Stichting WVS. En toen we daar in buurten gingen werken, toen deden we eigenlijk nog niks aan lik op stuk beleid. Hè. Dan heb ik het dus over 2000. En hè, we hadden daar zoveel drugsoverlast in Sanderbord en Tienbunder. Hè. Mensen die Sittard kennen weten dat het echt een grote, en Stadbroek ook, grote overlasthaarden zijn geweest. Toen we daar op gingen handhaven, omdat we een aantal grote branden mee hadden gemaakt, heb ik soms al 8 plantages in een straat ontruimd. Hè. Ik bedoel, hele criminele netwerken, mensen die zoveel geld bijverdienen en zoveel intimidatie en overlast en noem maar op. Toen wij, ik denk het eerste jaar heb ik misschien al 100 procedures gedaan, hè, want ik deed alleen maar dat werk. En je zag zo'n daling. En de wijken knappen daar gewoon van op. Ik denk gewoon wel dat je dat voor de leefbaarheid van je wijken en voor het behoeden van mensen om in dit soort criminele circuits te stappen. Want als je erin zit, kom je ook niet zomaar uit. Hè? Sommige mensen willen eruit en die zitten met afpersingen en weet ik wat voor gedoens allemaal. Dat moet je allemaal niet in je buurt willen.
Ja, je geeft een signaal af dat je het niet accepteert.
Nee.
En ik denk dat dat moet.
Ik denk mensen genieten hun uitkering, een huurtoeslag, een zorgtoeslag, alle regelingen en voorzieningen en beuren dan zo. Er zitten mensen tegenover me die permitteren die dingen die ik nooit kan kopen. En ik en mijn partner werken fulltime. Dat kan toch gewoon niet. Ik kan toch niet
dat
in een BMW.
Nee,
precies. Maar ik denk, ik ben er ook voor om die allemaal op een juiste manier aan te pakken. Dat het niet meer gebeurt. Dus daar zijn we wel heel strikt in. En ik denk, ja, mijn collega's zijn hier ook.
Zeker. En ja, daar zijn we heel consequent in. En ja, wij leggen de vraag aan mensen zelf voor. Op het moment dat mensen dat we ontdekken dat er een plantage is,
ja.
Dan geven wij de mensen zelf de mogelijkheid om de huur op te zeggen. Of anders gaan we een procedure opstarten. En dat soms wel eens lastig kan zijn, omdat er kinderen in het spel zijn. Dat is zo, dat vind ik ook best wel moeilijk hoor. Maar we hebben ook wel geleerd dat het wel hartstikke nodig is om consequent te zijn. Ook even dat we geen verschil moeten maken tussen de huursector en de koopsector. Want als je bij de een dat we als beleid wel toepast en bij de ander niet, dan heeft het weer een aanzuigende werking op de ene sector. Dus op zich ben ik er blij mee, nee. Maar ik denk wel dat het hartstikke nodig is, want het gebeurt echt heel erg veel. En ik denk, wat we ontdekken is maar het topje van de ijsberg.
Maar in heel veel gevallen kiezen mensen dan toch eieren voor hun geld.
Ja.
En realiseren zich ook dat ze aan het kortste eind krijgen als ze gaan procederen.
Ja.
En zeggen dan toch gewoon huur op. Dus dat gebeurt eigenlijk... Ja, in 9 van de 10 gevallen zeg ik.
Gelukkig,
omdat
ja.
Als een plantage ontdekt wordt, dan gaan we meestal dezelfde dag er naartoe. Ja. En gaan in gesprek en kijken of we daar een fatsoenlijke afspraak kunnen maken.
Maar ik ga ervan uit dat je je huur zelf opzegt, dat er wel in het systeem een aantekening staat voor de volgende corporatie.
Natuurlijk, en bij de volgende corporatie is het zo dat je, als je je daar wil inschrijven, zul je ook een verhuurdersverklaring moeten aanleveren.
Ja.
En we hebben wel afgesproken onderling dat we eerlijk vertellen wat er precies gebeurde. Dus het is niet zo dat wij een andere corporatie willen opzadelen met de erfenis van hetzelfde.
Maar er is wel een tweede kans beleid, hè?
Dat is een tweede kans beleid.
Ook een afspraak
van
zijn.
Bij de Duitsland-Limburg wordt die informatie sowieso gedeeld, hè? Dus dan weet je dat direct.
Ja.
Mensen worden wel, wijzen mensen wel op het zeer moeilijk plaatswatertraject. Dus de operatie waar mensen ontruimd worden, die melden mensen aan bij het ZNP, dat er wel een vervolg komt voor de mensen. Ja goed, als ik bij plantages, wij doen hetzelfde, we gaan ook direct naar de mensen toe. Maar ik denk de helft van de mensen zegt van de rond, de andere helft gaat in de procedure en dat varieert bij ons. Dat wil niet zeggen dat er meer opzeggingen zijn dan dat we procedures hebben. Dat is wel iets. Maar ik moet zeggen, het is wel heel erg afgenomen. Ook in ons. Het is echt niet meer zoveel als dat het eerst was. Dus echt zeker ook sinds de sluiting vind ik dat niet dat het toegenomen is bij ons.
Ik hou het ervan.
Zoals je vroeg had.
Nee, ik kan niet zeggen dat het. Ik denk dat het een positieve werking heeft gehad. In ieder geval het aantal plantages wat we hadden. Het moet echt meer afgenomen is. Dat is wel.
Hmm.
Ja.
Ik
Ik heb nog één vraag.
Dus, die mensen zitten hier toch. Wat zijn nu, wat moet de politiek voor jullie doen? En de gemeenteraad, en een beetje snel. Wat moeten wij snel doen aan beter, ander beleid voor de coöperaties om vooruit te komen? De nood van de doelgroep kennende, zoals u dat elke dag ziet, wat zijn dan zaken die op het bordje feitelijk waar de coöperatie over vragen is, want die heeft wel een brede taakstelling, maar ook een enge, en waar ziet u noden op dit moment waar best in de politiek meer aandacht voor mag zijn? En dan kan het om leefbaarheid gaan, dan kan het om doelgroepen gaan, de behoefte van bepaalde woningen.
Ja, het weigerig werken in zijn algemeenheid, denk ik, belangrijk, zeker in deze tijd. Ik denk, ja goed, wat wij zien, dat mensen het wel moeilijk hebben, hè? Mensen met een klein inkomen. Maar goed, dat kun je niet bij jullie leggen, maar in ieder geval, mensen hebben wel, ze zitten wel een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Mensen met een laag inkomen, dat zien wij ook. Daar kunnen wij zelf natuurlijk niks mee, mogen geen inkomenspolitiek doen. Sterker nog, we zijn gehouden aan de kaders die er wel ontstaan. Maar dat is wel lastig, mensen staan wel onder druk. Dat merken we wel heel erg.
Wat we merken is dat het gewoon heel cruciaal is om aan de voorkant van het probleem te gaan zitten. Maar dat mensen ook maar dreigen in financiële nood te komen, dat je dan al de hulpverlening erbij kunt halen. Maar dat betekent dus ook dat je mensen moet hebben die dat signaleren, die oog en oren in de wijk zijn en die kunnen doorpakken en kunnen doorsluizen naar de juiste instanties en schuldhulpverlening bijvoorbeeld.
Heeft u, en de gemeente biedt u dat loket? Ik betaal mijn huur niet een maand, dan krijg ik wel een ding en herinnering krijgen, ga ik even uit.
Hmm.
En dan belt iemand aan of
hoe gaat dat? We hebben sinds kort een convenant met de gemeente Brunssum, schuldhulpconvenant. En er zijn afspraken over gemaakt hoe je omgaat met schulden. Mensen die in de schulden komen. En daar ben ik op zich wel heel erg blij mee. Want je ziet bij ons het aantal ontruimingen op basis van huurschulden is gigantisch afgenomen.
Okay.
Bijna niet. En dat betekent gewoon dat wij echt proberen om mensen, ja, ik noem het even, binnenboord te houden. Want we schieten er allemaal niks mee op als we mensen ontruimen. Maatschappelijk kost het heel veel geld, de coöperatie kost het heel veel geld en de mensen uiteindelijk zelf schieten er ook helemaal niks mee op, want ik kom ook van de regenen druk, dus daar ben ik wel heel erg blij mee, dat goed werkt. En dan heb je het ook weer aan de voorkant. Sorry?
Kijk, dat is wel fijn om te horen dat dan dus ook werkt, omdat dat in is geregeld met de schuldhulpverlening, dat er tijdig signalen komen van daar gaat het niet goed. Ja.
Ik ook aan bij het verhaal. En kijk, wijkgericht werken is belangrijk binnen de gemeente Brunssum. En we zitten er ook vaker over aan tafel. We hebben er ook allerlei projecten voor gedaan. Maar is het toch, ik denk dat er maar één opbouwwerk is, voor vijf stadsdelen.
Dat is een beetje weinig.
Daar zou meer aandacht voor moeten zijn. Dat je dat op een andere manier zou moeten organiseren. Dat daar zeker in de wijken waar de politieken zijn, dat er meer aandacht voor is. Zelf heb ik wel een zorg dat ik denk, zeker in de complexen waar heel veel ouderen wonen, dat ik denk van ja, wat moeten we met de mensen die aan het dementeren zijn, hè, en die absoluut niet opgenomen zullen worden. Het is ook wel steeds toenemende zorg, hè, dat mensen daarvoor bellen en ja, waar moet je daarmee naartoe? Hè?
Hmm.
Dan een huisarts bellen en familie achterhalen, maar je zou daar eigenlijk iets voor moeten optuigen. Hè, dat je met een zichtbare schakel of... Hè, ik weet niet hoe je het zou moeten inrichten, want
dat
is natuurlijk een heel groot probleem.
Dat is mijn vraag, signaal.
Ja, dat zie je. En, maar ook mensen die in psychische nood zijn, hè, door alle bezuinigingen in de zorg, zie je dat die mensen ook geen plek meer hebben. Ik denk dat is minder begeleiding, mensen moeten medicatie zelf betalen. waardoor je ziet dat mensen gewoon van de radar verdwijnen totdat ze wel zo'n groteske overlastsituaties veroorzaken, dat ze helemaal niet schoten zijn. Ja, dan zie je dat die mensen vaak, ja, dan toch uiteindelijk ontruimd worden en dan ja, weer in een dakloze faciliteit of dan toch
dan schiet je er niks
uiteindelijk gedwongen opgenomen worden, waar we dan al die tijd eigenlijk voor